Ze staan in een donkere grot bij het water. Het is een beroemde scène uit de Star Wars film The Empire Strikes Back. De jonge Luke Skywalker heeft ontdekt dat hij van speciale krachten gebruik kan maken. De Force. Hij heeft zijn krachten alleen nog niet zo onder controle. Yoda, de wijze Jedi-meester, een rimpelig groen wezentje, staat naast hem.
We'll never get it out now,
zegt Luke. Hij wijst naar zijn ruimteschip dat is gezonken in de grot. Ook al heeft hij die speciale krachten, hij is er zeker van dat hij zoiets groots en zwaars niet op kan tillen.
So certain are you, always with you, it cannot be done,
zegt Yoda. Altijd de focus op wat er niet lukt. Luke denkt even na. Oké, hij wil het wel proberen.
All right, I'll give it a try.
No,
roept Yoda. Niks proberen.
There is no try. Do or do not.
Als je gelooft dat je het kunt, dan ga je het gewoon doen.
Praten, dat doen we allemaal. Maar wat zeggen we nu eigenlijk met het geluid dat we produceren? De woorden die we kiezen. Tegen anderen, maar vooral ook tegen onszelf.
Nou, nu sta ik al zo ver achter.
Ik ga het nooit leren. Nee, die rijdt weer voor mijn neus weg, hè?
Dat gaat me niet lukken. Dit wordt sowieso een shitdag.
Van Audiohuis is dit Wat zeg je nou? Ik ben Jessica van Spengen.
Mijn naam is Maaike Baan.
En in deze aflevering, hoe draai je een baaldag om? Zo'n dag waarop niks lijkt te lukken. En dan is het interessant om op je eigen taal te letten.
Ik kan het niet, of daar gaan we weer. Ik moet presteren. Doe het nou eens goed. Het is altijd hetzelfde op dit stuk.
Ze kijkt, luistert en heeft zo door hoe iemand tegen zichzelf praat. Simone van der Bijl is sport- en prestatiepsycholoog bij Mind for Success en NL Sportpsycholoog. Ze werkt met topsporters en met mensen uit het bedrijfsleven die op hoog niveau willen presteren. En als ze daarin vastlopen, zo ziet Simone, dan komt dat vaak door de taal die ze spreken met zichzelf.
Ja, woorden als nooit, niet, altijd, moeten presteren, ja.
Dat is interessant, want jij zegt, ik luister naar hoe ze over zichzelf praten.
Ja.
Ze vertellen het tegen jou, dus toch niet tegen zichzelf?
Ja, maar hoe je tegen een ander praat is toch ook wel hoe je tegen jezelf praat. Dus ik let ook op, want we hebben het nu heel erg over die strenge kant, maar ik let natuurlijk ook op het onzekere. Dus eigenlijk verkleinwoorden, als mensen veel verkleinwoorden gebruiken en of ik denk of sorry, vaak sorry zeggen. Dat zegt ze inderdaad tegen mij, maar dat zegt wel heel veel over hoe ze ook tegen zichzelf praat. Want vaak verschilt dat niet zoveel van elkaar.
Dus jij bent vaak ook heel fysiek met mensen bezig, maar jij luistert dus ook echt heel goed naar van wat wordt er, ja, wat gooien ze eruit?
Ja, zeker. Dan breng ik ze onder stress, dan luister ik naar wat ze zeggen. Dus ik heb bijvoorbeeld, dan boks ik met iemand en dan laat ik ze eerst een ronde doen met ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Dan voel je de energie zwaarder worden. Je ziet dat ze veel meer moeite hebben met slaan. Dan laat ik ze teruglopen. Dan zeg ik tegen ze, oké, we doen hem nu met ik kan het. Ik kan het, ik kan het, ik kan het. En dan slaan ze veel meer door. Ze worden veel zelfverzekerder en ze beginnen eigenlijk veel beter te slaan.
Waar komt die negatieve taal tegen jezelf vandaan?
Wat we toch wel hoofdzakelijk zien is dat dat vaak uit je omgeving komt, hè? Dus als je opgroeit, dan merk je dat, of tenminste dat merk je waarschijnlijk niet bewust, maar dan praten bepaalde mensen tegen je. Dus je ouders of vrienden, vriendinnen. Ja, misschien als je bij een bepaalde sportclub zit, trainers, coaches, die praten op een bepaalde manier tegen je. En dat wordt vaak je innerlijk dialoog.
Die neem je mee in de rest van je sportcarrière bijvoorbeeld?
Ja, in de rest van je leven. Dus wees maar, besef je maar eens hoeveel impact het heeft op je kinderen of op je omgeving, op je coaches, op je voetballertjes of wie dan ook, hoe jij tegen ze praat.
Dat kan leuk zijn natuurlijk als het een goede trainer was die de juiste dingen tegen je zei.
Ja.
Wanneer zeg jij deze stem die mag weg?
Ja, op het
of die
moment,
mag zachter?
Ja, op het moment dat de zweep eroverheen wordt gehaald. Ja, ik heb wel hele schijnende gevallen. En dat zijn dan atleten die als ze vroeger jonger waren geweest bijvoorbeeld door trainers op een bepaalde manier werden aangesproken of voor hun gevoel voor gek werden gezet op een training waar ik gewoon echt wel EMDR op doe. Omdat het zoveel EMDR is een traumatherapie, maar omdat het zoveel impact heeft op het geloof dat je het bijvoorbeeld niet kan, of dat je niet goed genoeg bent, of dat je een sukkel bent. Ja, dan op een gegeven moment ga je als kind zijnde dat dus zelf horen. En dat wordt dan je innerlijk dialoog.
Nou, ik had een hele leuke soort van beginnende relatie. En die is een soort van gestopt opeens. Dus ik heb heel veel baaldagen eigenlijk de laatste tijd. Maar dat is gewoon dat alles tegen zit en dat je alles in een soort negatief. De dag is dan eigenlijk niet zo anders dan anderen, maar hoe je ernaar kijkt wel. En dat maakt het denk ik een baaldag.
Nee, ik alle tijd wakker worden en dan ik ben blij.
Echt?
Ja, een nieuwe dag beginnen, een mooie dag beginnen. Maakt niet uit.
Elke dag?
Elke dag. Voor mij is het serieus, elke dag is mooi. Nog een keer leven.
Nou, heb ik elke dag als ik uit bed kom. Ja.
Elke dag?
Ik weer zo'n dag. Ja, wel. Dat gaat niet om mijn eigen bestaan, maar het gaat om wat er in de maatschappij gebeurt. Veel te weinig. We hebben geen behoorlijke regering. Geen mensen waar je op kan vertrouwen.
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik probeer de dag altijd vol frisse moed tegemoet te gaan. Dat komt omdat ik positief in het leven sta en eigenlijk van elke dag wel een feestje probeer te maken.
En hoe doe je dat dan? Hoe probeer je dat dan?
Nou ja, ik heb twee kleintjes en hier naast me staat er eentje van 3. En die slaapt ook niet altijd alle nachten door. Dus soms word je wel eens wakker en dan denk je, oh, poeh, hoe ga ik die dag door? Maar dan eigenlijk in datzelfde moment bedenk ik ook van ja, kom op. Want er zijn er wel meer die slapen helemaal niet of die hebben het veel erger. En dan probeer ik vol frisse moed weer gewoon weer verder te gaan. En vaak lukt het me dan om weer de energie te krijgen om de dag door te komen.
Nou, vanochtend eigenlijk. Ja. Ja. Ja, vooral als ik heel moe ben, denk ik dat komt. En ik weet ook niet zo goed hoe dat weggaat, maar het blijft meestal wel de hele dag hangen. Ja, meestal ga ik dan niet echt iets doen. En dan ga ik gewoon. Nou, nu ben ik toevallig wel in de stad, omdat mijn lieve vriendinnen hier mij mee hebben gesleurd. Maar anders ga ik gewoon in mijn bed zitten meestal. En gewoon een beetje op mijn telefoon of zo.
Nou, heel zelden. Maar dat is dan voornamelijk als het weer heel hopeloos is. De hele dag regen en zo. Dat vind ik vervelend.
En wat betekent het dan voor u om een baaldag te hebben?
Dat ik baal. Lijkt mij.
Ja, goed antwoord, ja.
Ja, ik krijg er niet zoveel waarde aan, want jij kan daar toch niks aan doen.
Nee.
En dan gaan we weer verder, dus nee.
Je kan er niks aan doen, even uitzitten.
Ja, ik kan dat wel accepteren. Kan het elke dag feest zijn. Dus,
Ik heb eigenlijk nooit zo bij stilgestaan of ik dat echt tegen mezelf zeg. Maar ik heb wel dat gevoel van, joh, kom op, van, we gaan er tegenaan.
Dat positief denken gedoe, dat vind ik al zo gemaakt. En nee hoor, het leven kan er eens tegen zitten, zwak.
Ja, zo'n dag waarop je wakker wordt en dan eigenlijk al voelt van, nou, vandaag gaat het hem sowieso niet worden. Ja, dus voor mij is het echt de stem die zit te tetteren in mijn hoofd met allemaal gedachten.
Dit is Emmy. En die tetterende stem in haar hoofd, die heeft ze
een naam gegeven en mijn innerlijke kutwijf noem ik haar. Heet Brenda. En Brenda kan echt aan één stuk door bijna schreeuwend tegen mij vertellen wat ik allemaal niet goed doe. Of bijvoorbeeld bepaalde ambities die ik in mijn werk heb. Dat gaat toch gewoon niet lukken? Dat kan je helemaal niet. Je hebt geen groot genoeg netwerk. Of je hebt nog helemaal niet de skills om daar aan te beginnen. Dus doe het maar niet. Ja, dat zijn gewoon echt de constante gedachtenstroom die heel lastig te stoppen is. Dat maakt het echt zo'n dag waarop je denkt, oei, dit gaat hem gewoon dus echt niet worden. Dit wordt vandaag niks, want ze zit echt te hard te schreeuwen vandaag. Ja.
Je kan het niet. Je kan het gewoon niet.
ik ben haar Brenda gaan noemen om haar ook een beetje los te zien van mezelf. Dus ondanks dat ze echt wel een onderdeel van mezelf is, ben ik dat niet. Dus ik ben niet die gedachte waardoor je ook soms kan zeggen, ja, leuk Brenda, dankjewel voor je input, maar ik zit hier vandaag even niet op te wachten. Dus ga maar even ergens anders staan.
Bij zo'n stem of zo'n gevoel ben je soms geneigd om dan maar positief te gaan doen. Maar Emmy vindt dat dat niet altijd goed is en ook niet altijd werkt. En dus bedacht ze een afstudeerproject. Mooi kut. Ze maakte een Instagram-account en een website met foto's en een soort tegeltjeswijsheden.
Ik voel me als een internetconnectie uit 1994. Ik maak gewoon heel moeilijk verbinding. 1,5 meter afstand. Ik bouw meestal een muur om me heen. Het leven is een feestje, maar ik ben mijn slingers kwijt. Ja, met mooi kut wilde ik echt laten zien dat het gewoon eigenlijk heel normaal is om je kut te voelen en om gevoelens van onzekerheid en schaamte te hebben. Geef je kutheid ook de ruimte. En stop het niet weg, want dan wordt het alleen maar groter. Ik heb mensen op de foto gezet, eigenlijk in hele bijna levenloze, apathische poses. Bijvoorbeeld iemand die ondersteboven op een glijbaan hangt. Die fotografie heb ik gebundeld met korte verhalen en quotes van mezelf, maar ook van mensen in mijn omgeving, over dingen waarover je heel kut kan voelen. Maar ook de wat zwaardere gedachten van ik kan niks. Of niemand zit eigenlijk echt op mij te wachten. Dus echt wel echt de wat donkere gedachten. Ja, de woorden mooi kut vind ik sowieso heel mooi, omdat er een contrast al in zit. En voor mijzelf is het woord kut en zeggen van, dit is echt gaat even kut vandaag. Is het gevoel een soort van bijna fysiek in de ruimte neerzetten. Door het hardop uit te spreken. En dat kan heel erg opluchten. Het hardop zeggen is het bijna een beetje loslaten van wat er in je lichaam zit. Ja, ik ben bekend met het hebben van een donkere dag, een kutdag. In de eerste instantie probeer ik het dus een beetje weg te stoppen. En heb ik ook wel trucjes aangeleerd. Dus ik zorg wel dat ik toch wel naar buiten ga om te wandelen. En eigenlijk een soort van de hele checklist die je hebt. Dus proberen te blijven sporten en proberen vrienden te zien. En eigenlijk ook wel een beetje het toch wel willen vermijden van die gevoelens.
Emmy geeft dus die stem in haar hoofd een naam om ook een beetje afstand te kunnen nemen van die gedachten.
Ja, en Simone, dat is dan de sport- en prestatiepsycholoog die we aan het begin al even hoorden. Die helpt mensen bij het vangen van gedachten, en zo noemt zij dat.
Vangen van gedachten, dan moet ik denken aan de grote vriendelijke reus van Roald Dahl. Die loopt toch met zo'n soort schepnetje door de stad om dromen van mensen te vangen en ze dan in potjes te bewaren.
Ja, daar lijkt het op zich wel een beetje op. Ja. Alleen Simone gebruikt dan geen schepnet. Maar wat zij doet is, zij geeft mensen een formulier en dan zegt ze:
ga nou eens aan het eind van je training of van een wedstrijd opschrijven wat je nou denkt. Dus we kijken vooral naar wat is niet helpend voor je en wat is helpend voor je. En hoe kunnen we die niet helpende kant afzachten en dan de helpende kant versterken.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, ik heb bijvoorbeeld laatst een tennisser gehad. En die gaat dan bijvoorbeeld midden in de rally opeens alleen maar aan de punten denken. En je moet nu winnen en je moet het nu allemaal goed doen. En denk aan de mensen aan de zijkant. Al die mensen kijken naar je. Wat nou als je het niet goed doet? Zie je wel, deze backhand, dat krijg je niet voor elkaar. Het is altijd die backhand. Ja, dat is een innerlijke dialoog bijvoorbeeld die we terug zien komen.
Is er nog een verschil tussen gedachten in je hoofd houden of ze daadwerkelijk uitspreken?
Zeker, want op het moment dat je gedachten uitspreekt, we kunnen niet multitasken. Als ik nu tegen jou zeg, nou, voel je billis op de stoel? Die voelde je net niet, maar nu zeg ik het. Dan zeg ik, oh, voel even je rug tegen de leuning. Dan zit je nu met je rug, met je hoofd in je rug, totdat ik weer over je billen begin. Nou zit je met je hoofd in je billen. Dus we kunnen eigenlijk niet multitasken. En op het moment dat je je woorden hardop uitspreekt, dan kun je dus ook niet nadenken. Op het moment dat jij gaat denken aan helpende gedachten, dan kunnen eigenlijk de niet helpende gedachten je nog overroelen.
Ah, dus de daadwerkelijke klank maakt dat als ik zeg, ik ga die bal daar in die hoek spelen, dat een gedachte die er misschien is van, nou, dat gaat je niet lukken, die komt er niet meer doorheen.
Ja, die komt er niet meer doorheen, ja.
Dus zeg jij hardop praten als je aan het spelen bent?
Ja, dat is wel een dingetje waar mijn sporters vaak doorheen moeten. Maar als ze er eenmaal doorheen zijn, dan merk ze toch wel dat het echt werkt.
Dus je moet je voorstellen dat bij het Nederlands elftal iedereen hardop aan het praten is in het veld tegen zichzelf.
Ja, dat zou een beetje gek zijn, hè? Mag wel fluisterend ook. En het hoeft alleen op de momenten dat je er echt niet uitkomt. Hè? Dus dat je echt out of je window van stress schiet en je totale focus kwijt bent. Even totdat je weer terug bent in je optimale performance, inderdaad hardop tegen je praten, tegen jezelf praten, ja.
Wat voor invloed hebben die conversaties met jezelf op jou?
Nou ja, ja, die kunnen heel veel invloed hebben natuurlijk. Als jij eigenlijk altijd alleen maar op één bepaalde manier tegen jezelf praat en je leert ook niks anders, dan ben jij eigenlijk die innerlijke criticus.
Mijn naam is Shivam.
And you just got out of the water.
Yeah, it's pretty cold at the beginning.
Is it cold?
Yeah, at the beginning it's always cold. And then you get used to it in five minutes.
Yeah. Ik ben in het zwembad. Best verleidelijk om meteen een duik te nemen. Maar wat als je hoofd zegt? Doe dat nou maar niet.
Om een heel simpel voorbeeld te geven. Zeg je tegen een kind, spring erin. Dan doet hij dat. Zeg je tegen een volwassene die nog niet kan zwemmen, spring erin. Dan krijg je 5 wedervragen terug. Zoals waarom, hoe, wanneer, etc.
En hoe komt dat verschil?
Nou, dat verschil is als je als volwassene nog gaat leren zwemmen, betekent dat je de hele leven lang nog niet die vaardigheid hebt gehad. En zeer regelmatig geeft dat angst. Want als je iets nog niet beheerst, komt daar op zijn minst ongemak dan wel angst voor in de plaats. Dat begint van, ik heb slechts de vaardigheid niet, vertel me hoe het werkt, tot en met zware gradatie, angst. Ik zou het eigenlijk traumatische angst willen noemen, of als een gevolg van een traumatische ervaring. En dat zijn behoorlijk pittige ervaringen die we dan te horen krijgen.
Mensen zijn in gevaar gekomen in het water, of ze hebben zelfs iemand zien verdrinken. Dus in de zwemles van Christina Popma leer je niet alleen baantjes trekken. Met haar bedrijf Your Personal Swim Coach leert ze mensen ook om die knop om te zetten in hun hoofd.
We leren en het zwemmen aan en hebben met die angst te doen. En heel simpel gezegd, het zwemmen zou je bijna van een YouTube-filmpje kunnen leren. Dus de grootste uitdaging die wij hebben met onze doelgroep is dus de angst en dan wel de mindset die daarbij bij hoort. Zwemmen zelf is niet zo ingewikkeld. Het gaat erom met welke taal je in gesprek gaat. Niet alleen wij als instructeur met de student, maar vooral de student met zichzelf. Dat stemmetje in het hoofd wat we allemaal hebben, wat allerlei dingen tegen onszelf kan zeggen, bepaalt in welke mate iemand in een leermodus is en er zin in heeft. En met dat stemmetje kan je denken aan, ik kan het niet. Ik zal het nooit leren of ik ben niet goed genoeg. We hebben allemaal zo'n kritisch stemmetje in ons hoofd. En die taal, dus de taal die wij kiezen, is nogal belangrijk of we daarin slagen om met dat stemmetje in dialoog te gaan. Stel je voor, ik sta in het water, ik heb mijn studenten om mij heen en we gaan op de rug zwemmen. Over het algemeen vinden zwemmers dat niet heel plezant of zelfs spannend. Als ik dan zie dat zwemmers in paniek raken of doordat ze spetters in hun gezicht krijgen, dan maak ik een stemmetje met een gek stemmetje, zeg ik, I'm drowning! Oh, en dan zie je alweer die glimlach op het gezicht bij mijn zwemmers, want ze beseffen dat het niet zo is. En tegelijkertijd beseffen ze simultaan dat dat stemmetje dat zegt Kortom, het stemmetje wil ons beschermen. En het enige wat we kunnen doen is het tegendeel bewijzen door te laten zien dat we niet verdrinken en dat het goed gaat.
Last time we were doing like the deep dive on the other side where it's very, very deep. And we never did that. So the first time I went down, I felt like, okay, I can't do it because it's just so, so deep and I'm out of breath.
Dit is Janna, een van de zwemmers. Het diepe water durfde ze eerst niet in.
And then we talked about it and we said, okay, sometimes maybe you just think too much with your head and try to overcome with that, just not to think about it. Yep, I can do it because this is just in my brain. So that really helped when going down for the second time. So
there was something in your head that said, I can't do it. And then you kind of talked back to it and said, I can do it.
Yes, yeah, because I said, okay, we talk about it, and then we know that it could be part of it, part of being scared, is actually about being in your head. So that helped to basically overcome the mental barrier as well in your head.
That's cool. And since you have done this here at swimming classes, do you apply this to other things in your daily life as well?
I try.
Like I try. With what, for example?
Like at work or, for example, also when I go running, you know, like, I can't. And then, you know, like, oh, maybe it's just maybe mostly in your head. So try that one more kilometer and that's going to help. I think in sport, it's more visible. Yeah, you know, professional life, I think that's a little bit more difficult to apply it. But I think in sport, it's easier to overcome that challenge more quickly.
Als mensen beginnen aan een zwemcursus, zijn ze nog niet in staat om te zwemmen. Logisch. Maar als zij zeggen, ik kan niet zwemmen, ben ik geneigd hen te corrigeren om te zeggen, je kan nog niet zwemmen. Want wat doen wij onszelf aan? Wij conditioneren onszelf als zijnde een niet-zwemmer. Of als zijnde iemand die niet tegen hoogtes kan. Als je andere woorden kiest, bijvoorbeeld ik kan nog niet zwemmen, daarmee impliceer je dat je aan het begin van een lestraject staat. Je bent niet een niet-zwemmer en straks wel een zwemmer. We zijn in het traject met elkaar bezig.
En dat je gebruikt het woord conditioneren. Wat betekent dat in deze context?
Nou, dat is het verschil wederom dat wij met volwassenen werken en niet met kinderen. Dus hoe ouder je bent, hoe langer je jezelf hebt overtuigd van het feit dat je geen goede zwemmer bent of niet goed genoeg bent of wat voor waarheden je daar dan ook aan kan koppelen. Dus hoe hardnekkiger die overtuiging is. Hè? Dat mantra, dat stemmetje in jouw hoofd, die heeft al die jaren dat aan jou overtuigd. Dus dat zit er goed in.
Hoe belangrijk is de taal met jezelf en zelftalk nou in dit leerproces volgens jou?
Als ik het in verhouding zou moeten geven, is het 20-80. Dus 20% is het kennis van een zwemslag en begrip van water. Waarom blijven we drijven en waarom zinken we? En 80% is met deze doelgroep zeker wel mentaal.
Tot op welke hoogte mag je dus gewoon een baaldag hebben?
Ja, ik denk dat je af en toe mag je best een baaldag hebben. Alleen op het moment dus dat er dingen moeten... Ja, soms moeten dingen wel, helaas. Maar op het moment dat het belangrijk is dat je bepaalde dingen doet... of je inderdaad wil presteren. Ja, ik heb natuurlijk behoorlijk wat sporters. Ja, dan kan ik niet zeggen van... je bent te gestrest, je hebt een baaldag. Laat die medaille maar voorbij gaan. Ja, dan is het toch de innerlijke criticus inzetten... niet zeuren en doen.
Wat doe jij om mensen te helpen?
Ja, om mensen te helpen. Nou ja, dan gaan we eigenlijk inderdaad de gedachten vangen, hè, waar ik het eerder over heb gehad. En van daaruit kijken we naar dus wat zijn voor jou helpende gedachten en niet helpende gedachten. En eigenlijk leg ik het altijd bij mijn cliënt in het begin op de volgende manier uit. Dan zeg ik van, nou, stel dat je een grasveld hebt en dat grasveld is tegelijkertijd je brein. He, op het moment dat je leert om vanaf een bepaalde punt naar huis te lopen over dat grasveld, dan wordt er een bepaald pad ingekerfd.
Daar is heel veel overheen gelopen.
Ja, er wordt heel veel overheen gelopen. Je gaat het hele gras plat lopen. En op een gegeven moment is dat half dood. En dan kan het nog wel een beetje teruggroeien, maar niet heel erg. En op het moment dat je alleen dat ene pad hebt, zoals ik net eigenlijk al eerder zei, dan ben je... Leg het uit met de innerlijke criticus. En ik pak de innerlijke criticus omdat ik altijd high performers zie. En die zijn altijd wel heel streng. En dan zeg ik altijd van... je bent dan die innerlijke criticus. Maar wat je dus wil, is eigenlijk leren om een ander pad te kunnen bewandelen. Van school naar huis. En als je dat andere pad leert bewandelen, dan weet je dus dat er een nieuwe optie is. Dus je bent niet meer die innerlijke criticus, maar je hebt een innerlijke criticus in je.
Dat pad is er ook. Daar kun je af en toe dus nog op lopen. Het is nog beloopbaar,
ja.
Maar het is ingesleten. Je hebt je oude patronen daar achtergelaten.
Precies.
En je gaat een nieuw pad maken.
Ja, we gaan een nieuw pad maken.
En wie is dat dan?
Ja, ik laat altijd mijn cliënt een eigen naam aangeven. En zelf zet ik altijd even tegenover de innerlijke criticus de zelfcompassievolle kant.
Heel aardig iemand die goed tegen jou praat en met je omgaat.
Ja, die goed voor je zorgt vooral. Waarbij je niet het presteren, maar de zelfzorg voorop staat. Maar er is een verschil natuurlijk tussen innerlijke criticus en echt de zweep eroverheen halen en gezond gedisciplineerd zijn. En op het moment dat je gezond gedisciplineerd bent, dan is er ook ruimte voor zelfzorg en zelfcompassie. Ja, dus eigenlijk leer je inderdaad over dat tweede pad van zelfcompassie heen wandelen. En als je daar lang genoeg overheen wandelt, dan gaat het eigenlijk ook inkerven. Hè? En op het moment, ik doe het zo omdat het eigenlijk in je brein precies hetzelfde gebeurt. Dat noemen we neuroplasticiteit, dat is hoe je leert. En als je daar vaak genoeg overheen wandelt, dan wordt het steeds makkelijker om eigenlijk te gaan kiezen tussen die paden.
Hoeveel paden heb je nodig?
Ja, hoeveel paden heb je nodig? Ja, dat verschilt heel erg per persoon.
Zijn er mensen die echt 4 paden aanleggen op dat grasveld?
Ja, zeker, ja. En dat heeft dan te maken met toch wel wat je gewend bent of wat je allemaal hebt geleerd van jongs af aan. Hè?
Waarom vinden we het zo lastig om die paden gewoon helemaal achter ons te laten?
Dat klinkt heel gek, maar zelfs als het niet helpend voor je is, is het hetgeen wat je vanaf kinds af aan hebt geleerd. Dus het voelt wel veilig. En destructief gedrag of destructieve gedachtes. Dus wat ik daarmee bedoel is dat het echt tegen jezelf keert en niet goed is voor jezelf. Dat kan wel veilig en fijn voelen.
Als jij dit zo vertelt met het grasveld, nieuwe paden aanleggen, denk ik, nou, dat klinkt heel simpel. Dat kan iedereen.
Ja.
Is het zo makkelijk?
Nee, helaas niet. Het is hard werken. Ja.
Wat is daarvoor nodig?
Ja, wat is er voor nodig? Ik denk toch wel hulp over het algemeen. En ja, wat ik zei, hè, dus eigenlijk je bewust worden van hoe je tegen jezelf praat en wat er gedurende de dag allemaal door je heen gaat. Dat er deels mogen laten zijn, maar ook toch gaan focussen op hoe je toch op een andere manier tegen jezelf wil praten.
Heb je zelf wel eens een baaldag eigenlijk?
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar jij hebt alle tools in huis om er dan toch een leuke dag van te maken.
Een leuke dag. Ja, maar dat is niet zozeer mijn streven. Ik hoef niet overal een leuke dag van te maken. Ik denk vooral als ik een baaldag heb, dan wil ik dat accepteren. En dan ben ik al blij als ik het er mag laten zijn. En het geen fiasco wordt als ik niet in die cirkel kom te staan. Maar er is natuurlijk een verschil tussen een baaldag hebben en dan maar met mijn deken, met mijn bak Ben & Jerry's huilend in bed te blijven liggen. Of een baaldag hebben en toch die regen ingaan en goed voor mezelf zorgen en tegen mezelf zeggen van nou kom op, je hebt een baaldag, maar je mag nog wel even buiten gaan wandelen, want dat is goed voor je.
Dus je baalt ook wel eens gewoon lekker.
Ja, zeker. En ik denk dat we dat ook allemaal lekker moeten blijven doen.
Behalve als het je dus in de weg gaat staan.
Behalve als het je in de weg gaat staan, ja.
Wat zeg je nou? Is een productie van Audiohuis. Gemaakt door Jessica van Spengen en mij, Maaike Baan. Gijs Vriese mixte de aflevering af. Projectleiding was in handen van Pauline Reinders. Artwork is gemaakt door Germ van der Veen. En dank aan Rachel van der Pol, Rick Waldman en Michiel van Elk van Audiohuis. En we bedanken natuurlijk ook sport- en prestatiepsycholoog Simone van der Bel, zwemcoach Christina Popma van Your Personal Swim Coach en Emmy van Heugden van Mooi Kut. Leuk dat je luisterde. Vond je het interessant of loop je nogal te balen van deze aflevering? Dat kan natuurlijk ook. Laat dan een reactie achter in je podcast-app. Dat maakt hem voor anderen weer wat makkelijker te vinden.